Broers en zussen, gasten, van harte welkom in deze eredienst. En deze dienst zal voorgaan jongerenwerker Arnold Wienen van Zuidhorn. We wensen Arnold natuurlijk van harte welkom. Ik heb nog een paar mededelingen voor u. Vanmiddag is de regiodienst in Enumatil. Aanstaande dinsdagavond vergadert kerkenraad. Deze vergadering begint om 7:45. De collecte in deze dienst is voor de kerk. En tot slot mag ik u namens de kerkenraad een gezegende eredienst wensen.
Goedemorgen allemaal en ook namens mij allemaal van harte welkom. Mooi om hier vanmorgen weer bij jullie te gast te mogen zijn. Het thema van de dienst van vanmorgen is leerling van Jezus zijn. En dat gaan we behandelen aan de hand van drie onderdelen. Het allereerste onderdeel wat we straks gaan bespreken is dat we ons mogen verwonderen als leerling van Jezus. Dat we radicale keuzes mogen maken en dat we met elkaar in actie mogen komen. Maar voordat we ons hier verder in gaan verdiepen, voordat we de Bijbel open gaan doen, voordat we gaan bidden, mogen we eerst samen naar God toe gaan. Mogen we zeggen dat we afhankelijk zijn van Hem bij alles wat we doen. En mogen we ook de groet van God ontvangen. En daarna gaan we samen zingen, Jezus, ik wil heel dicht bij U komen. Zullen we daarbij gaan staan? We belijden samen dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde en ook ons gemaakt heeft, en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. En in de naam van die Heer mag ik je hier vanmorgen ook groeten. Genade, barmhartigheid, vrede voor jullie. Van God, onze Vader, door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Zullen we samen gaan bidden? Grote trouwe God en Vader in de hemel, aan het begin van de dienst komen we bij u. We willen u danken, Vader. Danken dat we de mogelijkheid hebben om hier vanmorgen in alle vrijheid weer over straat te kunnen gaan en in alle vrijheid naar de kerk kunnen komen. We weten en beseffen ons in deze tijd steeds een beetje meer dat dat helemaal niet zo gewoon is als wij dat jarenlang gewend waren. Vader, we danken u dat we elkaar mogen ontmoeten. En we danken u vooral ook dat we u vanmorgen weer mogen ontmoeten. Het is de derde zondag in de lijdenstijd. We leven toe naar Goede Vrijdag. De dag dat u werd gekruisigd. We leven toe naar Pasen, de dag dat u weer opstond uit de dood. Vader, we mogen vandaag een aantal stukken uit de Bijbel lezen waarin we uw Zoon Jezus aan het werk zien. We willen vragen, Vader, wilt u zorgen dat het iets met ons doet? Dat we geraakt mogen worden door de woorden die u tot ons spreekt. En we vragen, wilt u ons hart ook openen voor wat u tot ons te zeggen heeft? Wilt u iedereen die een rol heeft in deze dienst zegenen en ons zo met elkaar samen een gezegende dienst geven? We vragen dit, en dat doen we niet omdat we dat verdienen of omdat we er recht op hebben. Vader, we vragen het als leerlingen aan hun leraar. Amen. Zoals ik net in het begin van de dienst al vertelde, het thema van deze dienst is leerling van Jezus zijn. En dat gaan we behandelen aan de hand van drie delen. En elk deel, dat begint met een stuk Bijbellezing. En daarna gaan we luisteren naar een deel van de preek. En we sluiten elk deel af met het zingen van een lied. Dus dan weet u alvast een beetje wat u het komende uur ongeveer te wachten staat. En we gaan beginnen met het eerste deel. En het eerste deel dat gaat over dat je je mag verwonderen als leerling van Jezus. En als introductie daarop lezen we uit de Bijbel, Johannes, uit het evangelie van Johannes. En wel hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 12.
Op de derde dag was er een bruiloft in Cana in Galilea. De moeder van Jezus was er en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Vrouw, wat wilt u van me? Zei Jezus, mijn tijd is nog niet gekomen. Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan, doe maar wat wij jullie zegt, wat het ook is. Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel 6 stenen watervaten, elk met een inhoud van 2 à 3 metrezen. Jezus zei tegen de bedienden, vul de vaten met water. Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij, schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water, dat wijn geworden was, proefde, hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel, riep hij de bruidegom en zei tegen hem, iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor, en als ze dronken zijn, de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu toe bewaard. Dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan als eerste teken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
Ja, we lazen zojuist een wel bekend verhaal, denk ik. Hè? Dat hebben we allemaal al wel eens gehoord. Het wonder van de bruiloft te Cana. Nou, stel je nou eens voor, je bent Jezus. En aan het begin van je bediening op aarde wil je een ongekend statement maken om te laten zien wie jij bent. Wat zou je dan doen? Iemand een idee? Je zou bijvoorbeeld, Jezus die leeft in het grote Romeinse Rijk, je zou bijvoorbeeld het paleis van de Romeinse keizer kunnen laten instorten. Dan zou je meteen een statement maken van die keizer, die is niet meer aan, het gaat vanaf nu om mij. Dat had je kunnen doen. Dat was een statement geweest. Of misschien nog een leuke suggestie, wat Jezus ook had kunnen doen, bijvoorbeeld als een week lang met hele grote gekleurde letters boven Jeruzalem, Johannes 3 vers 16, in de lucht projecteren. Bijvoorbeeld, dat iedereen dat kon lezen. Dat zou ook een statement zijn. Maar Jezus maakt wijn. Heel veel wijn. Maar liefst 6 stenen watervaten vol met wijn. Dat is ongeveer omgerekend zo'n 600 liter met wijn. En dat terwijl de feestgangers op het feest waar Jezus was eigenlijk al wel genoeg gedronken hadden. Ze waren eigenlijk al dronken. Dat is hoe Jezus de eerste kennismaking tussen zijn discipelen en hem vormgeeft. Dit is blijkbaar hoe Jezus wil dat zijn leerlingen hem leren kennen. Als een leraar van veel te veel. Veel te veel wijn voor een hele gewone bruiloft. En zo maakt Jezus op zijn manier in het begin van zijn bediening een ongekend statement. Niet zozeer laat Jezus zien dat hij in staat is om water in wijn te veranderen. Dat doet hij ook. Maar vooral laat Jezus zien, ik ben gekomen om heel veel te geven voor hele gewone mensen. En zo leren we Jezus verder ook kennen. Jezus geeft veel. Hij geneest zieken. Hij laat blinden weer zien. Hij laat doden zelfs weer leven. Hij geeft een hele menigte mensen te eten van 5 broden en 2 vissen. En zo doet Jezus nog veel meer wonderen. Ja, voor de leerlingen was het in het begin echt genieten geblazen in de tijd dat ze met Jezus mochten optrekken. Maar ook daarvoor konden we al genieten van de ongekende grootheid van Jezus en vooral van zijn hemelse Vader. We lezen en we zien hoe de schepping tot stand kwam. We kunnen verwonderd raken over de geboorte van een kind. We kunnen verwonderd raken over de weerspiegeling van de zon op het water. We kunnen verwonderd zijn over de lammetjes die in deze tijd weer geboren worden en die springen in de wei. Misschien kun je wel genieten van die prachtige gekleurde paars-oranje luchten. Van de verschillende jaargetijden, allemaal met hun eigen prachtige eigenschappen. Het is allemaal het werk van de Allerhoogste, die de wereld in het begin zo ongelooflijk mooi heeft gemaakt. Maar waar wij als mensen met elkaar eigenlijk een enorme puinhoop van gemaakt hebben. En daarom was het nodig dat God zijn zoon naar de aarde stuurde. Om het weer goed te maken tussen de hemelse Vader en ons als mensen. Ja, dat is een ongekende genade. Misschien wel veel te veel genade voor hele gewone mensen. Het is een logica die je maar moet snappen. God die iets heel moois maakt. Wij mensen die dat dan vervolgens allemaal een beetje, die er een zooitje van maken. En God die dat dan weer komt oplossen in ons voordeel. Ja, je moet het maar snappen. Je moet het maar begrijpen. Als je daarover nadenkt, met ons menselijk verstand snappen we dat niet. Als iemand iets van ons kapot maakt, dan willen we dat hij het zelf ook eventjes gaat herstellen. Niet waar? En als je er ergens niet bij kunt met je verstand, als je het eigenlijk niet snapt, dan ga je je verwonderen. Verwonderen over alles wat God jou geeft. Verwonderen over dat beeld van Jezus die veel te veel wijn geeft. Verwonderen over een Jezus die leven geeft. Over een Jezus die zieken weer beter maakt. Je gaat je verwonderen over een Jezus die uiteindelijk zelfs zijn eigen leven gaf. En het mooie is, die genade, die is er voor iedereen. He, voor de succesvolle zakenman, voor de keihard werkende boer, voor de student op de universiteit, voor de verpleegkundige in het ziekenhuis, voor de kleuter op de kleuterschool, de toekomstige bouwvakker op het VMBO, de werkloze, voor de jongste en voor de oudste, voor de gescheiden vader en moeder, voor de grootste weldoener. Er is genade voor de egoïstische wereldleider. Er is genade voor de ex-bandleider van The Voice of Holland. Voor de onzekere, voor de eenzame. En als je er zo over nadenkt, wordt genade groter en groter en groter. En kun je je meer en meer gaan verwonderen. En zo moeten de discipelen, de leerlingen van Jezus, de eerste periode dat ze Jezus hebben leren kennen, toch grenzeloos hebben genoten. Wat gebeurt hier allemaal? Wie is die Jezus, joh? Wat is die, waar is die man allemaal toe in staat? En wat kunnen we dan allemaal van die Jezus nog wel niet gaan verwachten? Denk daar maar gewoon eens over na. Als we zometeen gaan zingen. Laat het gewoon maar eens rustig op je inwerken. Als we zingen het lied Uw genade is voor mij genoeg. Ik heb het verkeerde lied aangekondigd. Het feest van genade. Nadat we weten dat je als leerling van Jezus, dat je je mag verwonderen over alles wat God je geeft, over de genade die je krijgt door Jezus, is het ook tijd om radicale keuzes te maken. En we gaan daar eerst uit lezen uit het evangelie van Lucas en daarna gaan we daar verder op in. We gaan lezen het prachtige verhaal van Jezus bij het meer van Capernaum.
Toen hij eens aan de oever van het meer van Genesaret stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. Hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen. Hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om de vis te vangen. Simon antwoordde: meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen helpen. Nadat deze bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zoveel vis dat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor de Jezus neer en zei: ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen. En nadat ze de boten aan het land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem.
Als Jezus na een reis door Galilea en Jeruzalem weer terugreist naar Capernaum, dan zoekt Jezus zijn vissersvrienden weer op. En zijn aanwezigheid wordt ook al snel opgemerkt door de lokale bevolking. Hey, jongens, hebben jullie het al gehoord? Jezus is weer terug. Ja, de mensen wisten ondertussen wie Jezus was. Ze hadden gehoord van dat wonder van de bruiloft te Kana, waar Jezus water in wijn veranderde. Ze hadden gehoord over de wonderen, de zieken die Jezus had genezen. En die Jezus, die is nu weer terug in hun dorp. De mensen komen naar het strand. De moeders die pakken hun kinderen op, rennen naar het strand. De vaders komen uit de werkplaatsen, vegen hun handen schoon, rennen naar het strand toe. Want daar gebeurt het. Daar is Jezus te vinden. En dan staan er zoveel mensen langs het strand dat Jezus besluit om bij Simon in de boot te stappen. En hij vraagt aan Simon om een klein beetje van de kant te varen. Wat moet dat een mooie ervaring zijn geweest voor Simon. Daar op dat water. Dat water dat hij als visser zo goed kende. Dat water bij dat dorp waar hij was opgegroeid. Hij stond vast en zeker bekend als een goede visser. He? Dat was ook zijn status. Ik ben een visserman, zouden ze op Urk zeggen. Daar keken de mensen tegenop. De kinderen die kwamen spelen op het strand, die hadden vast vaak naar de vissers gekeken. Ook naar hem, naar Simon. Hoe hij dan met zijn boot aankwam en dan bezig was om de netten vol met vis op het strand te slepen. Of hoe hij bezig was om zijn boot weer schoon te maken. Of om de netten te repareren voor de volgende dag. En dan stapt Jezus, waar iedereen voor gekomen is, opeens bij hem in zijn boot. Zijn boot wordt opeens een preekstoel vanaf het water. Oh, is dat niet perfect? Al die mensen die hij kent, die hem daar zien zitten in zijn boot met Jezus. Maar dan is Jezus klaar met preken. En dan draait Jezus zich om en hij zegt tegen Simon: Simon, vaar even een stukje verder naar diep water en gooi je netten uit. Nee, Jezus, dat kunt u niet mee. Dat moet een grapje zijn. Dat kan niet waar zijn. Gaan we vissen? Op klaarlichte dag? Weet je, dat is iets wat dat doen hobbyvissers misschien, hè? De beginnelingen, laten we het zo noemen. Maar dat doe ik toch niet, een ervaren visser als ik. Iedereen weet toch dat je op klaarlichte dag niks gaat vangen. En bovendien, we hebben de hele nacht op dat meer gezeten. We hebben niet één vis gevangen. Wat moet Simon hier hebben gedacht? Heer, kijk eens naar dat strand. Ziet u al die mensen daar niet staan? Die mensen die kijken tegen mij op als visser en nu vraagt u van mij om op klaarlichte dag te gaan vissen? Dat gaat me mijn hele imago kosten. Dit gaan ze me nog jaren naroepen. Doe me dit toch niet aan. Maar Jezus is duidelijk. Ga naar diep water en gooi je net uit. Simon staat voor een keuze. Doe ik wat Jezus van me vraagt? Of wil ik toch wel heel graag mijn eigen imago als visser hoog houden? Jezus vraagt van Simon een radicale keuze. En dat zal voor Simon best een hele lastige keuze zijn geweest. Waar Simon eerst nog vol verwondering naar Jezus had gekeken, hè, toen hij getuige was van die bij de bruiloft te Kana, waar water in wijn veranderde, is het woord nu aan Simon. Ja, Jezus volgen was één groot feest. Maar nu wordt het tijd om kleur te bekennen. Simon kiest ervoor om naar Jezus te luisteren. Hij kiest ervoor om de opdracht van Jezus uit te voeren. Hij vaart naar diep water en hij gooit zijn netten uit. En het gevolg? Nou, we hebben het net gelezen, hè? Netten vol met vis. Er wordt zoveel vis gevangen dat er zelfs een tweede boot nodig is om al dat vis maar binnen te kunnen halen. En het wonder is niet eens zozeer dat er twee boten vol met vis worden gevangen, dat gebeurde wel vaker. Het wonder is dat er twee boten vol met vis op klaarlichte dag werden gevangen. Jezus laat je zien dat hij de macht heeft over alles wat in de wateren en onder de wateren is. En hij laat nog een keer zien dat hij een God is van heel veel geven. Veel te veel voor de discipelen alleen. Jezus geeft zoveel dat er genoeg is voor jou en voor mij. Maar ook voor je vrienden. Ook voor je familie. Ook voor alle andere gemeenteleden. Voor de vluchteling en voor de vreemdeling. En als Petrus dit ziet, dan dringt opeens tot Petrus door, oh nee, deze man die in staat is om op klaarlichte dag twee boten vol met vis te regelen, die man die kijkt dwars door mij heen. Die kijkt dwars door mijn gefeekte glimlach heen. Die kijkt veel verder dan mijn mooie kleding. Sterker nog, die man, die Jezus, die kijkt recht in mijn hart. En Petrus zakt op zijn knieën en hij zegt, Jezus, ga toch weg. Ga toch weg, want ik ben een slecht mens. Ja, Petrus beseft opeens, voor deze Jezus kan ik geen verstoppertje spelen. Hem kan ik niet voor de gek houden. Die ogen van Jezus, die zien alles. Die zien hoe ik thuis vader of moeder ben. Die zien hoe ik functioneer op mijn werk. Die zien hoe ik praat over de mensen om mij heen. Die zien wat ik thuis kijk op de televisie. Of stiekem als ik alleen ben op mijn telefoon. Ze zien hoe ik omga met mijn buren. Ze zien hoe ik omga met de mensen in mijn gemeente. Ja, het is mooi hoor om een leerling van Jezus te zijn. Echt waar, je kunt je verwonderen. Maar je wordt ook geconfronteerd met jezelf. Jezus weet wat er leeft in jouw hart. Bij Jezus hoef je en kun je geen verstoppertje spelen. Hij ziet wat jouw pijn wat jouw verdriet is. Jezus ziet wat jouw boosheid is. Jezus weet wat jouw grote geheim is. Hij ziet waar je blij om bent. Waar je dankbaar voor bent. Waar je gelukkig om bent. Of waar je ook gewoon ongegeneerd trots op bent. Jezus komt opeens heel dichtbij. En voor Petrus komt Jezus te dichtbij. Ja, de tijd van verwonderen was prachtig. Wat zullen de leerlingen ervan genoten hebben? Misschien heb je ook wel eens gedacht, ik had er ook wel bij willen zijn. Maar die Jezus, hun vriend, die zomaar ineens water in wijn veranderde, die komt nu zo dichtbij en dus wil Petrus vluchten. Of nog beter gezegd, hij wil Jezus wegsturen. Hij zegt, Jezus, ga weg. Maar het antwoord van Jezus is duidelijk. Ik ga helemaal niet weg. En kom jij maar eens eventjes uit je comfortzone. Ik wil je namelijk wat leren. Ik wil jouw leven, Petrus, nog zoveel mooier maken dan dat het nu al is. Maar hey, stuur me dan niet weg. Als leerling van Jezus ben je nooit uitgeleerd. Jong en oud blijven leren van deze leraar. Maar doe dan niet als Petrus. Stuur Jezus niet uit je leven weg. Of ontwijk Jezus niet. Maar zoek Jezus juist op. En kom maar zoals je bent. Je hoeft je echt niet beter voor te doen als je bent. Want Jezus weet al lang wat er in je leven gebeurt. En dan kan je nog ongelooflijk veel van deze leraar leren. In vers 11 lees je dat de vissers de boten aan land trekken en dat ze met Jezus meegaan. Ze laten nu echt alles achter wat van hen is. Jezus heeft hen laten zien dat hij de macht heeft over alle natuur. Daar gaan de leerlingen, achter Jezus aan. Hun boten laten ze achter. Een onbekende reis tegemoet. Maar wat maakt het uit? Want ze gaan immers achter Jezus aan. Leerling van Jezus zijn betekent dat je je mag verwonderen. Maar het betekent ook dat je soms radicale keuzes moet maken. En dat je uit je comfortzone mag of moet stappen. Daar gaan we ook van zingen. En misschien is het een lied wat je niet kent, maar de woorden die we zingen, die kun je vast vanuit je hart meezingen. Ik kies vandaag. Ja, als leerling van Jezus mag je je dus verwonderen. Je mag radicale keuzes maken, uit je comfortzone stappen. En tot slot mag je dan ook in actie komen. En daar gaan we eerst een stukje over lezen uit Handelingen 2. We lezen niet alle versen uit dit gedeelte. We lezen het stukje van de Pinksterpreek van Petrus. En Petrus verwijst daarin een aantal keren naar stukken uit het Oude Testament. Nou, die laten we er even uit, dat zijn citaten. We lezen Handelingen 2 en daar een aantal versen van. En ik wil even vragen of er misschien een koster is die een glaasje water kan regelen. Ja, top, dankjewel.
Vers 14 tot en met 16. Daarop trad Petrus naar voren samen met de 11 andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe. U Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt. Het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Want wat hier nu gebeurt is aangekondigd door de profeet Joël. En dan volgt het citaat van Joël. En dan lezen we verder in vers 22... Israëlieten, luister naar wat ik u zeg. Jezus van Nazareth is door God tot u gezonden. Hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door goddelozen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen. Want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. En dan lezen we verder vanaf vers 37. Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen? Wat moeten we doen, broeders? Petrus antwoordde, kom tot inkeer en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus, om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer onze God tot zich zal roepen. En met nog veel meer woorden legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep deed op zijn toehoorders met de woorden, laat u redden uit deze verdorven generatie. Degenen die zijn woorden aanvaarden lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000.
Ja, in dit tekstgedeelte wat we net lazen, bedankt trouwens voor het lezen alle drie keren. In het tekstgedeelte wat we net lazen, daar zie je dat diezelfde Petrus, als die Petrus die Jezus net nog weg wou sturen, en dat is dezelfde Petrus die Jezus uiteindelijk tot drie keer toe verloochent, bij Pontius Pilatus daar in de buurt, dat die Jezus dat die Petrus een passievolle preek houdt, of een door de geest geïnspireerde preek. En dat wordt ook wel de Pinksterpreek genoemd. Petrus spreekt daar een menigte toe en hij vertelt over de wonderen die Jezus deed. Hij legt de mensen uit dat het lege graf van Jezus, dat dat een vervulling is van de profetie. En hij vertelt hoe Jezus nu aan de rechterhand van God zit. En het gevolg van die preek is, op deze dag worden maar liefst, let op, 3000 mensen gedoopt. 3000 mensen maken de radicale keuze om bij God te horen. Om leerling van Jezus te worden. En dat is nog maar het begin. Want in het boek Handelingen en ook in het vervolg van het Nieuwe Testament is te lezen hoe het aantal leerlingen van Jezus groeit en groeit en groeit. Ja, de start van de kerk die is prachtig. Steeds meer mensen komen tot geloof. En de bekering van Paulus. En dat we mogen leren dat het geloof niet alleen voor de Joden, maar zelfs ook voor de heidenen is. Ja, dit is wel essentieel daarvoor. En al dat werk wat dan op het bordje van de leerlingen van Jezus komt te liggen, dat wordt ze op een gegeven moment te veel. Ze hebben te veel werk voor te weinig mensen. En dus wordt er verderop in Handelingen een gemeentevergadering gehouden. En daar worden diakenen aangesteld. En die diakenen die mogen helpen bij het belangrijke werk in de gemeente, namelijk het omzien naar elkaar. Ze mogen de leerlingen van Jezus gaan helpen bij het vormgeven van de gemeente. En zo zie je een hele mooie wisseling van de wacht. Eerst zie je dat Jezus actief is en dat Jezus gedurende de tijd dat hij aan het werk is, dat hij langzaam zijn discipelen naar voren schuift. En als Jezus dan terug is naar zijn Vader in de hemel en het werk wordt te veel voor alleen de discipelen, dan worden ook gemeenteleden betrokken bij het werk en het doorzetten van het werk waar Jezus mee begonnen is. En zo groeit de kerk. Zo wordt de kerk groter en groter. Stad na stad wordt er een kerkelijke gemeente gestart. En worden de taken en de verantwoordelijkheden die daarbij horen verdeeld. Wat een succesverhaal. Je zou er bijna jaloers van worden. Maar weet je, jaloers kijken, dat hoeft helemaal niet. Want dat verhaal van de opgestane Heer, die is springlevend. Het verhaal van die groeiende kerk, die leidde uiteindelijk ook naar Nederland. Ook in Nederland werden kerkelijke gemeenten gesticht en zo zitten wij hier vandaag in de Zaaier in Oldehoven ook bij elkaar. Als leerlingen van Jezus. En je zou kunnen zeggen dat wij bezig zijn om een nieuw hoofdstuk toe te voegen aan het Bijbelboek Handelingen. En de verantwoordelijkheden, die werden doorgegeven en doorgegeven en doorgegeven. Aan onze voorouders, aan onze ouders, generatie na generatie en vandaag de dag aan jou en aan mij. Vandaag mag ik het je het prachtige nieuws vertellen dat ook jij een leerling van Jezus bent. Net zoals Simon dat was en net zoals Petrus dat was. En dat betekent dat je je mag verwonderen over al dat moois wat God je geeft. Dat je mag genieten van al dat prachtigs wat Jezus in jouw leven heeft gedaan. Maar dat betekent ook dat je radicale keuzes moet maken. En dat je misschien af en toe een beetje uit je comfortzone moet stappen. Je kunt je niet verwonderen over alles wat Jezus deed en je vervolgens omdraaien en totaal je eigen gang gaan. Je kunt niet zeggen dat je van Jezus houdt en dat je hem op de eerste plaats zet, maar dat vervolgens niet in je daden laten zien. En dat betekent dat op sommige momenten niet je carrière of het succes van je eigen bedrijf op nummer 1 komt te staan, maar dat het werk in Gods koninkrijk op nummer 1 komt te staan. Kijk, dat is een radicale keuze maken. En dat betekent dat je niet alleen op zondagmorgen naar de kerk komt als het jou toevallig uitkomt. Nee, dat betekent dat je standaard iedere zondagmorgen de wekker klaar hebt gezet, zodat je op tijd hier in de kerk kunt zijn, om God en de gemeenteleden te ontmoeten. Maar dat betekent ook dat je door de week, van zondagavond tot zaterdagavond, dat je door de week eens tijd vrijmaakt om te helpen bij het werk in deze mooie gemeente. Dat je eens nadenkt van wat kan ik met al die prachtige talenten die ik van God heb gekregen, wat kan ik daar nou mee doen in deze gemeente? En ja, je voelt hem al aankomen, dat gaat je tijd kosten. Hele dure, kostbare tijd. Maar ja, de tijd van het maken van radicale keuzes en in actie komen, die is nu gekomen. Nee, het leven van een leerling van Jezus is niet één groot, heel goedkoop, feel-good verhaal of zo. We lazen in het boek, je kunt in het boek Handelingen ook lezen over leerlingen die gevangen worden genomen. Die worden gemarteld of zelfs worden gedood. Het leven van een leerling gaat nooit alleen maar over rozen. Je weet nooit waar je uitkomt. Je weet niet wie je tegenkomt onderweg. Het leven van een leerling van Jezus is soms roeien tegen de stroom in. Misschien zelfs roeien tegen je eigen prioriteiten in. Maar het brengt je ook op plekken waar je zelf nooit had gedacht te zullen komen. Moet het leven van een leerling van Jezus een perfect en een volmaakt leven zijn? Nee. Het is een leven van vallen en opstaan. En elke keer weer opnieuw beginnen. Elke dag weer opnieuw gewoon maar je best doen. Weer fouten maken, daar weer van leren. Net zolang tot je als leerling van Jezus de hemel binnenkomt struikelen over je eigen fouten en tekortkomingen. En in die hemel, daar ben je welkom. En dan mogen we uitzien naar de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waardoor we uiteindelijk komen op de plaats waar je als leerling van Jezus naar mag kijken. Binnen op een plaats waar geen oorlog is. Binnen op een plaats waar niemand honger heeft. Binnen op een plaats waar niemand verdriet heeft. Kijk, dat is het doel van een leven van een leerling van Jezus. Weet je, dus de uitnodiging ligt er, hè? Verwonder je over al dat moois wat Jezus je geeft. En wat Jezus voor jou heeft gedaan. Kom tot radicale keuzes. Sta op. Kom eens uit je comfortzone, zoals Jezus dat ook tegen Petrus zei. En kom in actie. Werk samen met de andere leerlingen van Jezus. Werk samen naar de toekomst van zijn gemeente. Dat kan in de kerk, maar dat kan natuurlijk ook daarbuiten als er een beroep op je wordt gedaan. Maar blijf in ieder geval niet, en laat dat dan echt mijn oproep van vandaag zijn, blijf niet aan de zijlijn staan. Maar doe mee. We doen het samen. En het leven als leerling van Jezus zal er alleen maar mooier van worden. Weet je, ik wens je toe en ik bid je oprecht toe dat het leven van, als leerling van Jezus je enorm mag verrijken. Dat het je veel mag geven als het tegenzit. En dat je de kracht mag krijgen van de Heilige Geest om niet het bijltje erbij neer te gooien als het even tegenzit. Maar om tegen de stroom in te roeien. Om door te gaan. Om niet los te laten. De wetenschap dat je onze leraar ooit mag ontmoeten. En dat hij je met open armen staat op te wachten. Laat dat jouw persoonlijke bemoediging van hem voor jou zijn. Je blik vooruit op een prachtige toekomst. Amen. We gaan zo samen bidden en tijdens het gebed zullen we onder andere bidden voor de familie van der Sluis. De moeder van Danny is afgelopen week overleden, ze mocht 70 jaar worden. We willen bidden voor de familie en wensen hen vanaf deze plaats ook sterkte. Maar vooral ook vertrouwen en wensen jullie vertrouwen in deze moeilijke en verdrietige tijd. En in de dienst van vorige week is er iets niet helemaal goed gegaan, want op vrijdag 11 maart waren Aljo en Marijke van Dijken 45 jaar getrouwd. En er zou eigenlijk toen al voor gebeden worden. Dat is niet gebeurd, maar dat kan gebeuren, maar dat betekent natuurlijk niet dat we dat alsnog kunnen doen. We willen God danken voor de 45 mooie jaren die Aljo en Marijke van God samen hebben gekregen. Dat is iets om je over te verwonderen. Ze hebben 4 kinderen en toen ik Aljo aan de telefoon had, zei ik heb iets van 10 kleinkinderen, meer zelfs nog. Nou, dat is je verwonderen over wat God je geeft. Maar dat is ook een enorme zegen. Maar niet alles ging vanzelf. Marijke leeft met lichamelijke ongemakken. En dat heeft het leven de laatste jaren ook niet altijd even gemakkelijk gemaakt. Maar vooral willen we hen, samen met Marijke en Aljo en de kinderen en de kleinkinderen, God danken voor de mooie 45 jaren die ze hebben gekregen. Zullen we samen bidden en danken. Grote trouwe God, Vader in de hemel, aan het einde van deze dienst komen we bij U. Het mocht in deze dienst gaan over het zijn van een leerling van Jezus. En Vader, wat is het mooi dat we ons mogen verwonderen over alles wat U geeft. En dat is veel. Heel veel. Want wat hebben wij het eigenlijk ongelooflijk goed. En Vader, wilt U zorgen dat het wat dat betreft niet alleen bij het verwonderen blijft over wat U geeft, maar dat het ook zorgt dat wij keuzes maken, radicale keuzes maken voor U. En dat we ook in actie willen komen in Uw Koninkrijk. En Vader, dat vinden we misschien niet altijd makkelijk, dat vinden we misschien zelfs wel heel moeilijk. Zeker als we het lastig vinden om onze eigen prioriteiten opzij te zetten en Uw Koninkrijk op nummer 1 te zetten. Maar Vader, wilt U daarvoor Uw Heilige Geest geven? Wilt U geven wat wij daarvoor nodig hebben? En Vader, we bidden ook voor de situatie in de wereld, voor de situatie in Oekraïne. Vader, we zien beelden, we horen over vluchtelingen die deze kant op komen, ook hier naar de gemeente Westerkwartier. Vader, wat moet het vreselijk zijn als je alles achterlaat. Al je spullen, je huis en misschien zelfs familieleden die achterblijven om te vechten voor de vrijheid van je land. Vader, we kunnen het ons niet eens voorstellen hoe dat is. Vader, wilt U bij deze vluchtelingen zijn? Wilt U zijn bij nabestaanden van slachtoffers? We horen aantallen, honderden doden. Vader, wilt U zijn en wilt U erbij zijn? En Vader, we bidden vooral. Vader, wilt U vrede geven? Vader, we mogen U alles vragen wat we willen. En het belangrijkste wat we nu van U vragen is vrede. Wilt U het hart van Poetin ook zacht maken, Vader? Wilt U iets doen bij de mensen om hem heen? Dat er geluiden bij hem binnenkomen, dat dit niet de juiste manier is. Dat het niet moet gaan over mensenlevens. Vader, wilt U ingrijpen en vrede geven? En Vader, we bidden vanmorgen met en voor de familie van der Sluis. Afgelopen week overleed de moeder van Danny van der Sluis. Vader, een overlijden brengt altijd verdriet met zich mee. Er moet afscheid worden genomen en dat is lastig en dat is moeilijk. Het brengt verdriet met zich mee. We willen bidden voor de familie. Vader, wilt U bij hen zijn? Wilt U uw zegen geven over de week die voor hen ligt? Maar Vader, wat mag het ook een troost zijn dat we weten dat het einde van het leven hier op aarde geen definitief einde is. Maar dat we mogen weten dat moeder, schoonmoeder en oma van de Sluis nu in de hemel bij U thuis mag zijn. Wilt U zorgen dat dit mag zorgen voor troost voor houvast in een tijd van gemis, afscheid en verdriet. Wilt u bij hen zijn, met hen meegaan en geven wat de familie nodig heeft. En vader, naast het delen van verdriet mogen we ook samen vieren. We mogen u samen met Aljo en Marijke van Dijken danken voor hun 45-jarig huwelijk. Vader, wat een zegen. We weten dat Marijke de laatste jaren te maken heeft gekregen met lichamelijke ongemakken. Dat het leven daarom niet altijd even makkelijk was. Maar vader, u heeft het huwelijk ook rijk gezegend met kinderen en kleinkinderen. Vader, we danken u voor wat u gaf en we bidden u voor de toekomst. Wilt u hen en allen die hen lief zijn blijven zegenen met uw liefde. En vader, we bidden ook voor de mensen die alleen zijn. Voor hen die misschien zo graag een levenspartner in hun leven hadden gewenst, maar die niet hebben. Voor wie dit een groot verdriet is. Vader, we bidden ook voor hen. Wilt u zorgen voor een mooi sociaal netwerk, zodat alleen zijn geen eenzaamheid hoeft te betekenen. Ja, en vader, we willen ook bidden, ook al vinden we dat misschien ook een beetje gek, maar we willen ook gewoon bidden. Wilt u hen een partner geven? Wilt u zorgen dat op welke manier dan ook aan hen een toekomst met een partner gegeven mag worden? En vader, zo komen we bijna aan het einde van deze dienst. We gaan straks de kerk uit. De nieuwe week weer tegemoet. Wilt u met ons meegaan? Wilt u bij ons zijn als we zin hebben in deze week? Omdat er in deze week mooie dingen gaan gebeuren. En wilt u ook met ons meegaan als we als een berg tegen deze week opzien? U kent ons. U weet wat we nodig hebben. Vader, gaat u met ons mee? We bidden dit. En dat doen we niet omdat we het verdienen, maar we vragen het. En we vragen het als leerlingen aan hun leraar. Als kinderen aan hun vader. Amen. Dan is het nu tijd voor de collecte. Die wordt nog niet fysiek gehouden. Maar u kunt uw bijdrage geven via een betaalverzoek in de app. De deurcollecte die zometeen nog gehouden wordt. Of door geld over te maken op de rekening, op het rekeningnummer van de kerk. En de collecte is voor de kerk. Nou, van harte bij u aanbevolen. En na de collecte zingen we samen het lied God van Licht.
Thank you.
Aan het einde van deze dienst mag ik jullie nog de zegen van God meegeven die je mee mag nemen deze nieuwe week weer tegemoet. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid van de Heilige Geest is met ons allemaal. Amen.